Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 10 en wij zingen de versen 1 en 7. Waarom, o Heere, blijft gij van verre staan? Waarom verbergt gij u? En vers 7. Waarom ontrooft de lasteraar Gods eer? Wat vlijt hij zich dat God het niet aanschouw? Gij ziet het toch? En wat u daar verder vindt in Psalm 10, de versen 1 en 7.
Thank you.
De schriftlezing, gemeente, vindt u in Matteüs 27. Het wordt gevormd door de versen 33 tot en met 46. Matteüs 27, de versen 33 tot en met 46. En daar lezen wij het evangelie van Goede Vrijdag. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welk is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij dien gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden. En zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf, indien gij de zone God zijt. Zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende, zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uur toe. En omtrent de 9e uur riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is het laatste vers, vers 46. En omtrent de 9e uur riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gemeente, wij willen ook ons geloof belijden op deze Goede Vrijdag. En dat doen wij met zondag 16, vraag en antwoord 44. Zondag 16. En wij bezien vraag en antwoord 44. En daarna willen wij zingen uit Psalm 90, het 7e vers. Wie kent uw toren? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest dien recht, geduchtste macht der machten? Psalm 90, vers 7, nadat wij eerst ons geloof beleden hebben met vraag en antwoord 44 van de catechismus. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertrooste dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover. Laten wij samen bidden. Heilige, heerlijke, machtige koning, drie-enige God, dierbare, barmhartige Heere. Zo zijn wij bijeen op deze goede vrijdagavond. En wij willen proberen om uw lijden nogmaals te overdenken. En wij willen proberen om na te denken over uw grote toren die u uitgegoten hebt over uw eigen zoon. En dat is het, Heere, wat wij niet begrijpen. Wij staan ook weer voor een onmogelijke taak. Wie kent de sterkte van uw toren? Dat hebben we zojuist gezongen. En Heere, wij kennen die niet. Zelfs Mozes, de man Gods die deze woorden geschreven heeft, kende uw toren niet. En hij had al heel wat daarvan gezien. In Egypte en ook uw oordelen over het volk Israël vanwege het murmureren en opstand. Hij was erbij toen sommigen verteerd werden door het vuur en anderen wegzonken in de geopende aarde en anderen gestenigd werden. Hij had wel iets van uw toren gezien. Maar Mozes, de man Gods, moest het zeggen, wie kent de sterkte van uw toren? En nou staan wij erbij. En wij zien wat er gebeurde op Golgotha. We staan erbij en we luisteren naar uw angstroep. En we begrijpen het niet. We willen onze ogen afwenden. We willen verder gaan naar het volgende hoofdstuk uit de Bijbel. Want wij begrijpen dit niet. Och, er zijn zulke diepten in uw woord die wij niet begrijpen. Wie kan het eeuwige leven peilen? Wie kan de voorrechten van uw kinderen onder woorden brengen? Wie kan uw liefde genoegzaam uitdiepen? Och Heere, u de eeuwige God, u zo zich ontfermt over mensen als wij zijn. Wie kent zijn eigen verderfelijk hart? Wie kent zijn eigen zonden? Ach, we hebben meer dan de helft al vergeten van wat we uitgehaald hebben. En wat we ongedaan gelaten hebben, denken we nauwelijks zelfs meer aan terug. Heere, zo belijden wij u dat wij zo weinig weten en zo weinig begrijpen. Maar nou bidden wij u hier in de kerk om de leiding van uw Heilige Geest. Want u, o dierbare geest, verstaat al deze dingen op het allervolmaaktst. En nou bidden wij u of u ons een indruk wilt geven van wie wij zijn door onze zonde. Dat wij een indruk mogen hebben van de rechtvaardige toren van God. En dat die toren niet overdreven is of te streng is. Heere, u bent heilig, u bent recht. Wij verdienen al uw oordelen. Wij hebben tegen de hoogste majesteit gezondigd. En daarom behoren wij in eeuwigheid naar lichaam en ziel om te komen in de buitenste duisternis. Maar Heer, omdat u weet hoe vreselijk dat is, en omdat u met liefde bewogen was, hebt u uw zoon gegeven. Uw zoon in de plaats van uw volk, opdat uw zoon de straf zou dragen. O Heere, geef ons daar zicht op. Laten onze harten vertederd mogen worden. Laten wij, Heere, heel klein mogen worden onder al uw weldaden. En leer ons zien, Heere, uw grote liefde. Doe ons iets verstaan van wat u hebt meegemaakt. En als het dan moet, Heere, dat wij enkele druppels daarvan zelf zouden moeten ervaren in ons leven, geef het ons maar. Zolang het ons maar aan u verbindt. Want wij moeten u in ons leven ontvangen. U moet onze God en zaligmaker zijn. U moet onze borg en middelaar wezen. Wij hebben buiten u niemand. Ons hart moet verknocht zijn aan u. Ons leven moet aan u verbonden zijn. We moeten door het geloof leven en uit de liefde en in vaste hoop staan in deze wereld met zoveel onzekerheid, met zoveel oorlogen en geruchten van oorlogen. Heere God, wij danken u dat u de wereld regeert. Dat u alles bezig bent te leiden tot op de grote dag van uw wederkomst. En dan zullen alle mensen u zien, ook wij. O, laat dan mogen zijn in die dag dat het met zonder verschrikken mag zijn voor uw troon. En dat wij u mogen kennen en nu in dit leven en daarom straks geen onbekende God zullen ontmoeten. Gedenk hen, Heere, die zuchten naar u. Die niet zonder u verder willen en niet zonder u verder kunnen. Gedenk hen, Heere, die toch eigenlijk alleen maar uiterlijk u dienen. Waarbij het evangelie nooit een kracht geworden is tot zaligheid. Die eigenlijk als de wenende vrouwen van Jeruzalem wenen om uw uiterlijke pijn. Maar begrijpen niet de oorzaak van dit alles. Omdat zij nooit zondaar voor u geworden zijn. Heere, wilt u hen te sterk worden. Wil hen, Heere, aan u verbinden. Wil bekering schenken. Heere, wilt u doorgaan in het midden van de gemeente. Haar beschermen en bewaren. Wilt u het geestelijke leven uitgieten. In jongeren, in kinderen, in ouderen. Och, laat er een beslag mogen liggen. En laat van uw heilige geest en laat er een heilige vrees mogen zijn voor de zonde. En laat er, Heere, een leven mogen zijn waarbij u aangekleefd wordt. Heere God, wil zo werken. Want dat is het wat u verdient, Heere. Dat u centraal staat in ons leven, omdat u aan het kruis geleden hebt. Wij bidden u dan om uw genade, ook over hen die thuis met ons meeluisteren. Heere, schenk hen uw ontferming. Schenk hen uw nabijheid. U kent alle omstandigheden, ook daar waar moeite zijn, of daar waar zorg is. Of daar waar ziekte is, we leggen het u allemaal voor. En wij vragen u, Heere, of u om de kruisverdiensten van uw Zoon uitkomst wilt geven en genade wilt schenken. Heere, geef een mond aan uw dienaar om te spreken, dat hij mag spreken zoals u dat wilt. Wil een ieder van ons gedenken, leid ons, Heer, in het luisteren. Laat uw naam verheerlijkt mogen worden. Wij willen u bidden om de uitbreiding van uw koninkrijk. En wij bidden u ook voor uw kinderen in die landen waar ze benauwd zijn voor terroristische aanslagen. Juist rondom deze dagen van Goede Vrijdag en Pasen. Heere, wilt u hen verlossing geven? Wij bidden u, Heere, of u nog zo krachtig wil werken, ook onder het oude bondsvolk Israël, wil ze nog tot bekering brengen. We hebben veel u te vragen. Heere, hoor ons. Enkel uit genade. Verdiend hebben we niets, verbeurd hebben wij alles. Verheerlijk uw naam. Uit genade in ons leven. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 69, de versen 1 en 4. 69, 1 en 4. Geliefde gemeente, de Heere Jezus is aan het kruis geslagen. Zijn klederen zijn hem ontnomen. De mensen bespotten hem. Hij is al zijn broederen vreemd. Zijn discipelen zijn niet meer bij hem. Hij is gekruisigd om ongeveer 9:00 's morgens, de derde uur. Dat was de tijd van het morgenoffer in de tempel. En de Heer Jezus is aan het kruis gebleven tot 3:00 's middags. Dat was de tijd van het avondoffer in de tempel. De eerste 3 uren van 9:00 's morgens tot 12:00 's middags horen wij de mensen roepen en hem bespotten. Dan horen wij ook verschillende kruiswoorden van de Heer Jezus. Maar om 12:00 's middags wordt het anders. Dan wordt het opeens donker. Aardedonker rondom de heuvel Golgotha. Het wordt donker in het hele land. En het woord daar in het Grieks wijst op heel de aarde. Het wordt donker over heel de aarde. Zo zegt Gods woord het ons. Er schijnen ook buitenbijbelse getuigenissen te zijn van een duisternis die toen over de aarde kwam. Sommige van de kerkvaders verwijzen daarnaar, zoals Origenes en Tertullianus. Maar daar gaan wij nu niet verder op in. Wanneer alles aardedonker geworden is op Golgotha, dan wordt het ook stil. Dan lezen we niet meer van roepen van mensen. Waarschijnlijk waren ze diep onder de indruk. We lezen tenminste in Lucas 23, vers 48, dat ze over enkele uren weggaan van het kruis. En dan slaan ze zichzelf op de borst. Dat is een teken van rouw. Ze zijn toch wel diep onder de indruk van wat er nu allemaal gebeurt. En van 12:00 's middags tot 3:00 's middags is het stil. We horen niets van de mensen. We horen ook niets van de Heer Jezus. Pas tegen het einde van deze 3 uren van duisternis gaat de Heer Jezus spreken. En dan horen wij een grote stem klinken. Eli, Eli, lama sabachthani. Dat zijn de letterlijke woorden die de Heer Jezus in het Aramees, een Hebreeuws dialect, wat toen gesproken werd, heeft laten horen. En u weet wat dat betekent. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Daarna sprak de Heer Jezus mij dorst. En daarna zei de Heer Jezus, het is volbracht. En tenslotte zei de Heere Jezus, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Lucas 23, 46. En wij mediteren nu over die ene tekst waarmee de Heere Jezus weer opnieuw is begonnen te spreken na de 3 uren van vreselijke duisternis. In deze diepe woorden. En omtrent de 9:00 riep Jezus met een grote stem, zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De Heer Jezus is hier in de Godsverlating. En hier zien wij de uiterste consequentie van de zonde. Hier zien wij de hel. Hier zien wij het verlaten zijn door God. We zien het en we horen het, maar we begrijpen er niets van. In vers 45 lezen wij dan over duisternis over die gehele aarde kwam. Wat was dat nou voor een duisternis? Was dat, jongens en meisjes, misschien een zonsverduistering dat wij soms wel eens kunnen hebben? Dan komt de maan, komt dan op bepaalde momenten, kan overdag gebeuren, zo tussen de zon en de aarde. En dan kan het opeens half donker zijn. Het wordt niet zwart, het wordt niet pikdonker, maar zo. Het wordt allemaal wat grijs, wat donker. Een paar jaar geleden hadden we dat ook. Maar het duurt maar een paar minuten. En de aarde gaat door en dan houdt het ook weer op. Dan komt het licht weer terug. Dat duurt geen 3 uur. En trouwens, het kan ook geen zonsverduistering geweest zijn. Want de stand van de maan ten opzichte van de zon is dan heel anders. Bij Pasen is het volle maan. Dus het kan nooit zo samen een zonsverduistering, astronomisch gezien, kan dat niet. En wat betekent dan die duisternis? Nou, in de schrift is vaak duisternis een teken van het oordeel. Joël 2, vers 31. De zon zal veranderd worden in duisternis. En dat ziet op die grote en vreselijke dag des Heren. En Matthäus 24, vers 29. En terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden. En dat ziet op het oordeel. In dat verband is het laatste, het eindoordeel. Dus duisternis is een teken van het oordeel. En hier zien wij de Heer Jezus die de straf van God moet dragen voor de zonde van zijn volk. Hij is in het oordeel van God terechtgekomen en dat is verschrikkelijk. En dat draagt de Heer Jezus nu. Duisternis. Omdat nu de Heer Jezus ook de machten van de duisternis zou bestrijden. Nu zou de overste van deze wereld uitgeworpen worden. En de Heer Jezus bestrijdt hem op zijn eigen terrein. Christus is afgedaald in de duisternis. En in de duisternis is hem alle troost ontnomen. Hier is hij bezig zijn ziel als een losprijs te stellen voor de zonde. En nu wordt vervuld aan de Heer Jezus dat hij in de duisternis moest wandelen en geen licht hebben. Hier moet hij betrouwen op zijn God. En hij heeft het gedaan, al had zijn God hem verlaten. En dan vanuit deze vreselijke duisternis klinkt dan de meest vreselijke schreeuw die ooit op aarde geklonken heeft. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Deze schreeuw kwam niet voort uit lichamelijke pijn. De Heer Jezus had al zoveel geleden. Deze roep was een schreeuw vanwege de uiterste consequentie van de zonde. Want hier gaat de Heer Jezus gebukt onder de enorme last van de zonde van zijn volk. Hier zien wij dat de Heer Jezus tot zonde gemaakt is en tot een vloek in plaats van al zijn kinderen. En hier zien wij de rechtvaardige toorn van God tegen de wereld. En dat wordt nou uitgegoten op de Heer Jezus. En toen voelde de Heer Jezus wat het was. Dat het God behaagde hem te verbrijzelen. En dat het God behaagde zijn ziel tot een schuldoffer te stellen. Isaac hoefde niet geofferd te worden. Maar de Heer Jezus moest wel geofferd worden. Abraham mocht zijn zoon weer terugkrijgen. De Heere God heeft deze wereld zo lief gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft tot een losprijs voor de zonde. En zo heeft de Heere Jezus geroepen. Waarom heeft de Heere Jezus geroepen? Om ons te onderwijzen. Om ons te leren. Al de woorden van de Heere Jezus aan het kruis zijn voor onze lering. Opdat wij zouden weten uit dit kruiswoord waar hij nu was. In de godsverlating. En wanneer wij dieper nadenken over wat dit betekent, dat de Heere God hem verlaten had. Hoe moeten we dit dan opvatten? Er is veel misverstand over. Het was niet zo dat God de Zoon verlaten was van God de Vader. Er kan geen scheiding komen tussen de goddelijke drie-eenheid. Johannes 10, vers 30, ik en de Vader zijn één. En God is onveranderlijk. Het is ook heel typerend dat de Heere Jezus niet zegt aan het kruis, mijn Vader, waarom hebt gij mij verlaten? Maar hij zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nou begrijpen wij dat niet. Er was geen scheiding tussen God de Vader en God de Zoon. We moeten ook niet denken hier dat God door God verlaten was. Dat kan ook niet. God kan niet van zijn godheid ontnomen zijn. Dat kan niet. Want de godheid is onveranderlijk. En ook moeten we het niet zo zeggen dat God de Vader zijn Zoon niet meer lief had. Nee, de Zoon bleef altijd de geliefde van de Vader. Zelfs in de diepten van het lijden van de Heere Jezus gold het woord wat de Heere Jezus zei in Johannes 10, vers 17. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg. Opdat ik het wederom neem. Juist vanwege zijn offer dat de Heer Jezus zijn leven aflegde, had God de Vader hem lief. Ook betekent deze godsverlating niet dat zijn goddelijke natuur weggeweken was van zijn menselijke natuur. Want er kan ook geen scheiding zijn tussen de mensheid en de godheid. In Christus. En juist zijn goddelijke natuur heeft de menselijke natuur ondersteund in zijn lijden. Zijn goddelijke kracht werd niet aan de Heere Jezus ontnomen, want het was juist door die goddelijke kracht dat hij dat lijden kon volbrengen, dat hij alles kon betalen. Dat kon geen mens doen, ook geen volmaakt rechtvaardig mens niet. Dat kon alleen maar God en mens doen. Hij bleef God. Met goddelijke kracht heeft hij dit doorstaan. Maar wat betekent dan de godsverlating wel? Dat betekent dat voor een zekere tijd de Heere Jezus in zijn menselijke natuur als mens, als plaatsvervanger van zijn volk, als borg en middelaar, dat de Heere Jezus de goddelijke gunst en bijstand niet meer gevoeld heeft, maar dat hij integendeel de goddelijke toren gevoeld heeft. Naar zijn menselijke natuur was hij van God totaal verlaten. Naar zijn menselijke natuur heeft hij de toren van God, het brandende oordeel van God, gevoeld in heel zijn leden. Hij onderging in deze duisternis verschrikkelijke benauwdheid en angsten van de hel. Dat had hij al eerder ervaren in de hof. Toen werd hij dodelijk beangst, toen hij zag dat de toren van God op hem zou komen. Toen hij zweette als het ware het grote druppels bloed die van zijn lichaam afliepen op de aarde vielen. Datzelfde gebeurt nu, maar in een gezwaardere intensiteit. De Heer Jezus heeft de straf van God geleden. En toen was Christus naar zijn menselijke natuur verlaten door zijn God. Hier worstelde Christus onder de toren van God. Hij ervaart ook iets totaal nieuws, wat hij nog nooit ervaren heeft. Hij moet bitter ervaren dat God als rechter zijn toren op Christus heeft uitgegoten. Hier moest hij zien dat aan het recht van God voldaan moest worden. Hier moest hij het ervaren wat het betekent dat de schuld betaald moest worden. Hier was hij overgegeven aan de vloek van de wet. Hier draagt de Heer Jezus de rechtvaardige straf van God op de zonde. En hij vindt geen enkele ontferming, geen enkele troost. Nu ervaart hij de oneindige toren van God. En nu giet God de schalen van zijn toren uit op de middelaar Christus. Voor de Heer Jezus is nu de oordeelsdag gekomen. Nu is voor hem de zon verduisterd. Nu wordt voor hem de wraak van God over hem uitgegoten. Nu moet hij de straffen ondergaan die de uitverkorenen verdiend hebben. En hier ziet de Heer Jezus deze straf volledig over hem uitgegoten. En hij zinkt weg in de Godverlatenheid. Hij strekt als het ware zijn armen uit naar zijn God. Mijn God, mijn God. Maar er is geen antwoord, er is geen hoorder. God had hem verlaten. God kijkt nu niet naar hem. Wil hem nu niet zien. Hij is nu weggestoten. Omdat Adam en u en ik weggestoten dienden te worden. Hij is zonder God. Als de borg, als de middelaar. Toen de martelaren in de vlammen stonden, hebben zij de nabijheid van God ervaren. Zij stierven niet voor hun zonden, hun dood was geen straf. Maar hier zien wij Christus in zijn lijden, dat was wel een straf. En hier ervaart hij niet de nabijheid van God. Volgens het recht van God verdient de Heer Jezus alle straffen. En daarom roept hij het uit, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Het is een citaat uit Psalm 22. En hier wijst de Heer Jezus op deze psalm. En als wij die Psalm 22 doorlezen, dan zien wij daarin hoe dat lijden, dat zielenlijden van de Heer Jezus daar beschreven wordt. Hoe hij uitroept en geen antwoord krijgt. Hier betaalt de hoge priester met zijn eigen bloed. Hier is hij in helse angsten. Hij verdiende het niet. En hier zien we het wonder van de plaatsvervanging. Christus in de plaats van al zijn volk. En zo, gemeente, zijn deze verschrikkingen voor ons niet te doorgronden, ook niet te begrijpen. Christus is hier totaal verlaten door God. Hij is in de Godverlatenheid. Hier ervaart hij de schuld van zijn volk. Hier zien we de vervulling wat in Job 16 vers 11 staat. God heeft mij aan de verkeerde overgegeven. Hij heeft mij afgewend in de handen der goddelozen. Hier ziet u de vervulling van Psalm 38 vers 3. Want uw pijlen zijn in mij gedaald en uw hand is op mij nedergedaald. Hier beleeft de Heere Jezus, Psalm 89, vers 47. Hoe lang, o Heere, zult gij u steeds verbergen? Zal uw grimmigheid branden als een vuur? En toen in Johannes 12 de Heere Jezus beroerd was vanwege het lijden wat op hem zou komen, kwam er een stem uit de hemel om hem te bemoedigen. Maar hier op Golgotha is er geen stem en is er geen antwoord. Toen de Heere Jezus in diep zielenlijden was in de hof van Gethsemane, verscheen er nog een engel om hem in zijn menselijke natuur kracht te geven. Maar hier hebben alle engelen zich van hem afgekeerd. Hier is Christus alleen. Hier is hij in de verbijstering. Dat God hem verlaten heeft. Het ontzettende waar hij voor gevreesd heeft. Toen hij geslagen werd, toen vroeg hij niet waarom hij geslagen werd. Toen ze hem bespuwd hadden, vroeg hij niet waarom bespuwen jullie mij. Maar wanneer zijn God hem verlaten heeft, nu vraagt hij waarom, om welke reden, waartoe. Want ik verdien dit niet. Nee, na zijn rechtvaardigheid verdiende hij het niet. Maar hij is hier beladen met de schuld van zijn volk. En daarom naar het recht van de Heere moest hij deze straffen dragen. En de Heere Jezus wist ook wel waarom hij dit moest dragen. Hij wist volmaakt wel dat hij hier aan het lijden was voor zijn bruidskerk. Maar toch was het zo vreemd en zo verschrikkelijk dat hij het uitriep. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En de Heer Jezus sprak het zelfs in zijn oorspronkelijke moedertaal uit, in het Aramees. We horen als het ware letterlijk de woorden die uit zijn ziel voortkwamen. In grote nood, daar keert iemand terug naar zijn moedertaal. En zo spreekt de Heer Jezus hier. Op de meest innige wijze. Het valt ons ook op als we deze woorden zien, dat de Heer Jezus trouw bleef aan zijn God. Zelfs in de hel, terwijl hij de straf droeg, bleef hij trouw aan zijn God. Hij heeft zijn God lief gehad tot het einde toe. Hij bleef God vasthouden als zijn God, zelfs in de hel. Hij zei, mijn God, dat zal niemand in de hel kunnen zeggen. Alleen Christus kon dit zeggen, mijn God. Hij bleef trouw, hij bleef zijn God vasthouden, al wilde zijn God niets met hem te maken hebben. Hij heeft altijd zijn God trouw gediend, zelfs in de hel. Hier, de Heer Jezus, spreekt het uit, mijn God, hij is volkomen gehoorzaam geweest. Het is niet uit te drukken wat hier gebeurd is. Het is niet te begrijpen wat hier heeft plaatsgevonden. Er wordt wel eens gezegd, als u een dichter wil begrijpen, dan moet u naar het land van de dichter gaan. Dan moet u in zijn huid kruipen. Dan begrijpt u waarom hij zulke gedichten maakt. En nou is de Heere Jezus, hij roept het uit. Maar wij kunnen niet naar dit land gaan waar hij nu is. En wee ons als we daar naartoe zouden gaan. Want dan komen we er nooit meer uit. En daarom begrijpen we het niet. Wat de Heer Jezus heeft doorgemaakt. En zijn volk zal het ook nooit kunnen begrijpen. Omdat ze het nooit ervaren hebben. Tot in alle eeuwigheid zal de verloste kerk van de Heer Jezus loven en aanbidden. Voor wat hij gedaan heeft. Zonder het te kunnen peilen. Zonder het te kunnen beseffen. Zijn land was de hemel en hier is zijn land, de hel. Wij zijn nooit in de hemel geweest. En daarom weten wij niet wat de Heer Jezus verlaten heeft. We zijn ook nooit in de hel geweest. En daarom kunnen wij niet begrijpen wat de Heer Jezus hier doormaakt. En eigenlijk moeten we dan zeggen, de Heer beware ons ervoor om dit kruiswoord te kunnen begrijpen. Want om dat te kunnen begrijpen, moeten we er zelf zijn. Maar de Heer Jezus doorstaat hier helse pijnen. God heeft hem niet alleen verlaten, maar nu is God tegen hem geworden. God stuurt de helse legioenen af op Christus. Leest u het maar in Psalm 22. Stieren van Bazan, die hun bekken open hebben gespreid. En honden die tegen de Heer Jezus opstaan. God stuurt. De vijanden af op Christus. God laat zijn toren neerdalen op de Heer Jezus. En God ontbindt hier de machten van de duisternis. Nu mogen de machten van de duisternis het ergste doen wat ze kunnen. En de Heer Jezus ziet die duiven op zich afkomen, die machten van de duisternis. En God laat de brullende leeuw los, die zoekt om Christus te verslinden. God laat de stieren en de honden los op de Heer Jezus. Het is net als vroeger in de arena's, toen de martelaren daar stonden en ze zagen de man die de hek omhoog deed van de wilde beesten. En er kwamen de wilde beesten tevoorschijn om hen te verscheuren. Zo heeft de heiland God gezien. Hij heeft de draak losgelaten. Dezelfde heiland die eens de Satan als een bliksem uit de hemel heeft zien vallen, ziet nu de Satan opkomen uit de hel. En nu moet het zwaard ontwaken tegen de herder Israëls. De duivelen komen op hem af. Nu mogen ze doen wat ze kunnen. Het is verschrikkelijk. Christus staat doodsangsten uit. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zijn dit de woorden van de Zoon van God? Hoe is het mogelijk dat hij deze woorden in zijn mond neemt? Wat moet er dan een last op hem zijn? Nee, het is geen verwijt aan God. Maar het is een uitroep van verbijstering. Wat Mozes zei, wat wij gezongen hebben in Psalm 90. Wie kent de sterkte van uw toren? Hier beleeft de Heere Jezus wat we gezongen hebben in Psalm 10 vers 1. O Heere, waarom staat gij van verre? Waarom verbergt gij u in tijden van benauwdheid? Hier klaagt de beminde dat zij niet meer bemind wordt. Hier klaagt de gezegende over de vloek. De geliefde klaagt over de toren. De Heere van de hemel klaagt over de angst van de hel. Hier beleeft hij Psalm 69. Ik ben gezonken in grondeloze modder waar men niet kan staan. Ik ben gekomen in de diepten der wateren en de vloed overstroomt mij. Ik ben vermoeid van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken. Doch ik ben hopende op mijn God. En u die de Heere vreest, besef wat hier gebeurt. U hebt uw Heere lief. U vreest hem. Besef dat u afgeweken was van het licht. Dat u gevallen was in de macht van de duisternis. En dat u niets anders te verwachten had dan de eeuwige duisternis. Uw werken waren boos bevonden. U hebt de duisternis liever gehad dan het licht. En daarom wordt de Heere Jezus, die het licht der wereld is, nu ondergedompeld in duisternis. U had God verlaten en daarom verdient u eeuwig door God verlaten te worden. Maar hier is Jezus, die in uw plaats van God verlaten werd. Wanneer God u had moeten neerstorten in de afgrond van de rampzaligheid, dan had u dit verdiend. Maar nu heeft dus de Heere Jezus neergestort in die afgrond. Uw zonden hebben gemaakt dat God een verterend vuur geworden is voor Christus. Wat een oneindige diepte van liefde dat God zijn Zoon gegeven heeft. En dat hij Christus verlaten heeft in de diepe duisternis. Hij zinkt neer in troosteloze verlating. Opdat u tot kinderen van God aangenomen zou worden. O, laten al Gods kinderen het uitroepen. Dat terwijl ik u zo schandelijk verlaten had. En ik het verdien om te komen in de rampzaligheid en de benauwdheid gestort te worden, bent u mijn zaligmaker geweest. Hoe kan ik u ooit naar waarde prijzen? U voerde zijn ziel in de hel om mij daaruit te rukken. Doe mij u eeuwig lief hebben en leer mij naar uw wil te handelen. Maar u die de Heere niet vreest, let er ook op wat hier gebeurt. U die de Heere niet de centrale plaats in uw leven geeft, u die vasthoudt aan uw zonden. U die uzelf liever hebt dan de Heere. U die u nog verzet tegen God, onbekeerd voortleeft. U die misschien steunt op uw goede werken en op uw eigen gerechtigheid. U vreest God niet. U luistert niet naar Hem. U zoekt Hem niet van harte. U bent nog in uw zonden. U rebelleert tegen God. U drinkt nog de zonden in als water. Kijk naar de Heere Jezus hier. Zie hoe hij gestraft werd. Hier ziet u de gevolgen van de zonde. Als u zo doorleeft, dan komt u daar terecht. Maar u komt er dan nooit meer uit. Wanneer Christus moest brullen onder de zwaarte van de toren van God. Wanneer de Heere Jezus dodelijk beangst werd. En wanneer de Heere Jezus de hel omschreven heeft. Als wening en knersing der tanden. Hoe zal het u dan vergaan daar? U die de Heere Jezus niet hartelijk lief heeft en op een afstand van hem leeft. Daar zal u een eeuwige duisternis omringen. Niet van 3 uren, maar eindeloos. En u zult die verlating moeten voelen. Waar de Heere Jezus hierover klaagt. Maar u zult dan klagen met uiterste wanhoop. En u zult nooit meer enig licht ontvangen. U zult eeuwig dan van God verlaten worden. En het eeuwige verderf moeten lijden van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid zijner sterkte. 2 Thessalonicenzen 1, 9. En wanneer u dan alsnog zou roepen tot God, dan zal God u bespotten. Spreuken 1, de laatste verzen. Omdat u hem uw leven lang bespot hebt. Omdat u het bloed van Christus onrein geacht hebt. En daarom, luister naar deze lijdende man van smarten. Laat deze stem van Christus u tot bekering brengen. Zie Christus lijden. Hoor hem roepen. O, bekeer u dan toch en buig uw knieën. Kom tot deze zaligmaker. Zoek het leven buiten uzelf in hem. Want nu is het nog de tijd der genade. Nu komt de Heere tot u. U hoeft niet eens tot hem te komen, goed begrepen. Hij komt tot u. U hoeft alleen maar neer te vallen en zeggen: Heere, neem mijn leven. Bekeer mij. Neem mijn leven. U alleen. O, laat deze uitroep van Christus u wakker schudden, opdat u behouden zou worden. Want u hoeft niet verloren te gaan. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Maar weet wel, dat wanneer dit alles de Heere Jezus is overkomen in die 3 uren van duisternis, en wanneer God zijn Zoon niet gespaard heeft, terwijl de Heere Jezus alleen maar goed deed en de Heere Jezus alleen maar vrucht voortbracht voor zijn God, en wanneer de Heere Jezus geen enkele zonde had, maar wanneer de Heere Jezus dit allemaal heeft moeten ondergaan, wat denkt u dat God met u zal doen? U die alleen maar boos geweest bent. U die God niet lief hebt, terwijl God alleen maar goed voor u was. Wanneer de Heere Jezus moest roepen vanuit zijn nood, wat denkt u dat u dan zult roepen? Nu bent u rijk, nu bent u vrolijk. Maar straks wordt u arm, straks wordt u droevig. Nu denkt u aan alle leuke dingen van het leven, maar dan niet meer. Het is de ontzettende werkelijkheid van de schande en de schaamte die over u uitgestort zullen worden wanneer u voortleeft zonder Christus en niet voor hem buigt en niet hem achterna kleeft en niet zijn woord serieus neemt. Dan zullen de vloedgolven van de toren van God over uw ziel komen. Ach, u hebt een levende band nodig met Christus. Zoek het leven in hem. Het is nog de tijd van de genade. En u die de Heere vreest, wat ligt er dan toch ook rijke troost in deze woorden. Hier ziet u de grote liefde van God voor u. God heeft zijn Zoon laten lijden voor u. Dat was de enige manier om u te kunnen loskopen. Zo bent u met God verzoend. En als de Heere God zijn Zoon gespaard heeft en voor hem voor u heeft overgegeven, dan zal hij toch alles schenken wat u nodig hebt in het leven. Dan mag u toch in vertrouwen op hem, met hem leven. Dan mag u toch op hem hopen. Dan mag u toch dagelijks uw nood, uw zonden, uw mislukkingen, heel uw leven voor hem neerleggen. En dan mag u toch pleiten op de voldoening in de Heer Jezus Christus. En dan kan het ook voorkomen in het leven van hen die de Heer vrezen, dat zij voor hun besef ook door Gods verlatingen heen gaan. En dan is het voor uw besef alsof God niet antwoordt. U hoort niets, u voelt niets, u ervaart niets. Het kan zijn voor een tijd dat u de gevoelige nabijheid van de Heere mist. En dat het rondom u voor uw besef duisternis is en donker. En dat de vijanden sterk lijken. En u kunt zelfs twijfelen dan aan uw genade staat. Maar in al uw aanvechtingen, wanneer u in de duisternissen wandelt en geen licht hebt, betrouw op de naam des Heren en steun op zijn woord. Dat heeft de Heer Jezus zelf ook gedaan. Al was zijn God hem verlaten. Maar er hoeft geen wanhoop bij u te zijn. Want de Heer Jezus is van God verlaten, opdat u nooit door God verlaten zou worden. En waarom zijn er dan van die bestrijdingen soms in het leven? Waarom zijn er soms van die verlatingen? In zijn wijsheid kan God dat doen. Waarom? Om u te leren niet te leven uit dat zoete, heerlijke gevoel. Maar dat u op zou groeien, op zou wassen in de genade. En dat u zou leren leven uit het geloof. Ook al voel ik hem niet en zie ik hem niet. Ik steun op de vaste grond van zijn woord. Dat is het geloof. En daarin wordt God verheerlijkt. Juist dan, wanneer u niets voelt en u niets ervaart, dan is het ook moeilijker om te geloven, op de Heere te vertrouwen. Als de Heer u nabij is en alles is lieflijk en mooi en zoet, dan is het niet zo moeilijk om te zeggen, de Heer is mijn licht en mijn heil, voor wien zou ik vervaard zijn? Maar wanneer u hem niet voelt, dan is het moeilijker dat te zeggen. Maar om het dan juist te zeggen, en om daarbij te leven, dat is geloof. En zo wil de Heer het geloof versterken. Soms kan de Heer ook in deze moeite brengen om u te beseffen, te doen beseffen dat u afhankelijk van hem bent. Dacht u eerst misschien dat u nog wel aardig wel wat kon doen. Nu ziet u, ik kan niets zonder hem. En ook wanneer de Heer dan overkomt in het leven, dat zijn nabijheid wel weer ervaren wordt en dat zijn woord wel weer tot u spreekt, dan beseft u ook, het is onverdiende goedheid. Het is zijn barmhartigheid. Dat mag je niet zomaar normaal vinden. En door deze verlatingen kan de Heer ook de oprechtheid van de liefde beproeven. En langs die wegen wordt de ziel ook ootmoedig. Het bidden wordt versterkt en verdiept. U komt er meer achter hoe verdorven uw natuur is. U gaat de uitnemendheid van Gods genade hoger achten. Zo wordt het verlangen ook meer opgewekt naar de onveranderlijke gemeenschap in de hemel. En als nou een kind van God door geestelijke verlatingen heen gaat, toch wordt die wezenlijke liefde en gunst van de Heere nooit afgesneden. Want dan zegt de Heere, zoals we lezen in Jesaja 54, vers 8, in een kleine toren heb ik mijn aangezicht voor u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Of u kunt denken aan Habakkuk 2 vers 3. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. En wanneer u zou vragen, waarom hebt gij mij verlaten? Dan zijn daar vele antwoorden op te geven. Het kan zijn dat wij slap geweest zijn, toegefelijk aan de zonde, slordig in het gebruik van de genademiddelen, of dat we ons te veel bezig gehouden hebben met de beslommeringen van het dagelijks leven, of het kan zijn dat we niet gelet hebben op overtuigingen die de Heere gegeven heeft, of dat we zorgeloos waren onder genade die God eerder gaf. Dat zijn zo allemaal redenen waarom er soms tijden kunnen zijn van geestelijke benauwdheid. En dat de Heere zijn kinderen tijdelijk en soms op een beperkte wijze kan verlaten. Maar u die de Heere vrees beseft, dat wat de Heere Jezus heeft meegemaakt in zijn godsverlating, dat betekent voor u volkomen verlossing. Hij in de duisternis, opdat de zon der gerechtigheid over u zou opgaan. En wanneer u ziet hoe hij van God verlaten was, dan mag u weten dat hij daarmee de prijs verdiend heeft, zodat u eeuwig u zou mogen verheugen in zijn licht, in het hemelse Jeruzalem. En dan mag u zich verheugen dat God u getrokken heeft uit de macht der duisternis tot zijn wonderbaar licht. En bedenken dat die verlating, wat Christus heeft doorgemaakt aan het kruis, dat zal u nooit overkomen. In plaats van dat u verlaten en gestraft en gehaat zult worden, zult u worden gesteld tot eeuwige heerlijkheid. En u kan de Heere zijn kinderen nooit begeven, nooit verlaten. O, hij heeft daarvoor uw zonden en schuld geleden. De schuld is voldaan. En over enkele ogenblikken zal de Heere Jezus zeggen, het is volbracht. De losprijs is volkomen betaald. De schuld van zijn volk heeft de Heer uit zijn boek gedaan. En zo mag u het weten, als u daarover mediteert, uw zonden weggeworpen in een zee van vergetelheid. En dat zie, hij is met u al de dagen. Hij zal u bewaren, hij zal u niet begeven, hij zal u niet verlaten. En hij zal u bewaren. En hij zal de onverwelkelijke, onbevlekkelijke, heerlijke erfenis in de hemel bewaren voor u die hem vreest. En dan zult u in eeuwigheid verzadiging van vreugde ontvangen, omdat Christus eens voor u totaal verlaten was. Amen. Zullen wij zingen Psalm 22, versen 1 en 3.
Thank you.
Laten wij bidden en danken. O Heere, zo hebben wij geprobeerd na te denken over dat wonder wat u verricht hebt. Heel uw woord staat vol wonderen. Maar nu hebben wij toch wel in het heilige der heiligen van uw lijden mogen staan kijken. En Heere, wij verstaan het niet. Heere, wij bidden u of u ons wilt leren op u te vertrouwen, uw lief te hebben, u te gehoorzamen en in uw wegen te gaan. Wilt u zelf daartoe beslag op onze harten leggen, dat wij de toevlucht tot u zouden nemen, dat we niet langer met onze zonden zouden doorleven, maar dat wij u zouden kennen als onze borg om de schuld over te nemen. Heere, wilt u zo in onze harten werken? Want dat is ook de manier waarop u wilt dat wij dank zullen bewijzen voor wat u daar gedaan hebt. Heere, wilt u geven dat uw woord zo een kracht tot zaligheid in onze harten mag zijn. Heb dank voor wat u gaf. Breng ons komende zondag weer samen in uw huis. En zie ons aan om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 85, het vierde vers. Ontvang met een bindend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.